Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan zingen tot opening uit Psalm 17, het vierde vers. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijandsmacht en vreselijke woede, en hen beschermt in het grootst gevaar. Wat verder volgt in het vierde van Psalm 17. Schriftlezing voor vanavond kunt u vinden in het eerste boek van Samuel, het zesde hoofdstuk, vanaf vers 13. En dan lezen we door in 1 Samuel 7, de eerste twee versen nog. Dus 1 Samuel 6, vanaf vers 13 tot hoofdstuk 7, vers 2.
En die van Bethsemes maaiden de tarweoogst in het dal. En als zij hun ogen ophieven, zagen ze de ark en verblijden zich als ze die zagen. En de wagen kwam op de akker van Jozua de Betsemiet en bleef daar staande. En daar was een grote steen en ze kloofden het hout van de wagen en offerden de koeien de Heere ten brandoffer. En de levieten namen de ark des Heeren af en het koffertje dat daarbij was, waarin de gouden kleinoodiën waren, en zetten ze op die grote steen. En die lieden van Bethsemes offerden brandoffers en slachten slachtoffers de Heere op dezelfde dag. En als de vijf vorsten der Filistijnen zulks gezien hadden, zo keerden ze weder op dezelfde dag naar Ekron. Dit nu zijn de gouden spenen die de Filistijnen aan de Heere ten schuldoffer vergolden hebben voor Asdod 1. Voor Gaza 1, voor Askelon 1, voor Gat 1, voor Ekron 1. Ook gouden muizen naar het getal van alle steden der Filistijnen onder de vijf vorsten van de vaste steden af, tot aan de landvlekken en tot aan Abel, de grote steen, op de welke ze de ark des Heren nedergesteld hadden, die tot op deze dag is op de akker van Jozua de Betsemiet. En de Heere sloeg onder die lieden van Betsemes, omdat ze in de ark des Heren gezien hadden. Ja, hij sloeg van het volk 70 mannen en 50.000 mannen. Toen bedreef het volk rouw, omdat de Heere grote slag onder het volk geslagen had. Toen zeiden de lieden van Bethsemes, wie zou kunnen bestaan voor het aangezicht van de Heere, deze heilige God? En tot wie van ons zal hij optrekken? Zo zonden zij boden tot de inwoners van Kiriat Jearim, zeggende, de Filistijnen hebben de ark des Heeren wedergebracht, kom af, haal ze opwaarts tot u. Toen kwamen de mannen van Kiriat Jearim en haalden de ark des Heeren op. En zij brachten ze in het huis van Abinadab op de heuvel. En ze heiligden zijn zoon Eleazar dat hij de ark des Heeren bewaarde. En het geschiedde van die dag af dat de ark des Heeren te Kiriat Jearim bleef. En de dagen werden vermenigvuldigd. En het werden 20 jaren. En het ganse huis Israëls klaagde de Heere achterna.
We gaan zingen uit Psalm 122, het tweede vers. En organist, we doen ook het derde er nog bij. Ik heb een versje te weinig doorgegeven, dus 2 en 3. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op, waar elk zich buigt naar de ark die van Gods gunst getuigt. En het derde, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. En wat verder volgt, 2 en 3 van Psalm 122. Gemeente, met de hulp van de Heere willen we vanavond stilstaan bij wat u vinden kunt in 1 Samuel 7, de eerste 2 versen. Dus de woorden van onze tekst vanavond, 1 Samuel 7, vers 1 en 2. Daar lezen we Gods woord. Toen kwamen de mannen van Kiriat Jearim en haalden de ark des Heeren op. En ze brachten ze in het huis van Abinadab op den heuvel. En ze heiligden zijn zoon Eleazar, dat hij de ark des Heeren bewaarde. En het geschiedde van dien dag af dat de ark des Heeren te Kiriat Jearim bleef. En de dagen werden vermenigvuldigd en het werden 20 jaren. En het ganse huis Israëls klaagde de Heere achterna. We gaan vanavond stilstaan bij de ark in Kiriat Jearim. 3 gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij een opgehaalde ark. Het staat zo in de tekst. Hè? Toen kwamen die mannen van Kiriat Jearim en die komen die ark ophalen. Maar wat was die ark dan? Daar gaan we samen naar kijken. Een opgehaalde ark. In de tweede plaats staan we stil bij een bewaarde ark. Staat ook in vers 1 dat die ark bewaard werd in het huis van Abinadab. En zijn zoon Eleazar, ja, die kreeg een nieuw beroep. Hij werd in één keer bewaarder van de ark. Een bewaarde ark. En tot slot een blijvende ark. Dat is vers 2. Als er staat dat die ark blijft in dat huis van Abinadab in Kiriat Jearim. En de dagen worden vermenigvuldigd, het worden 20 jaar. En dan gebeurt er nog iets als die ark daar blijft. Het ganse huis Israëls klaagde de Heere achterna. Dus nog een keer de ark in Kiriat Jearim. 1. Een opgehaalde ark. 2. Een bewaarde ark. En 3. Een blijvende ark. We hebben zo even gezongen uit Psalm 122... De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op, waar elk zich buigt naar dark die van Gods gunst getuigt. Ja, maar niet in deze tijd waarover het gaat. Want er was helemaal geen plaats meer waar Gods gunst te vinden was. Er was geen plaats meer waar de stammen naartoe konden opgaan. Ik weet wel, de tempel was nog niet gebouwd. Maar ze konden ook niet naar de tabernakel. Die was weg. Wat was er gebeurd? Heel even kort de geschiedenis, want dan hebben we het weer helder, hè? Hoe het nu precies zat in die tijd. Hofni en Pinehas, als ik die namen noem, dan weten we, en jullie ook kinderen, dan weten we genoeg. Dat waren die twee goddeloze zonen van Eli. En wat hadden die gedaan? Ja, zeg je, die deden vreselijke dingen bij de tabernakel. Ja, maar ik bedoel, toen er oorlog kwam met de Filistijnen. Oh ja, toen hebben ze die ark uit de tabernakel gehaald. Toen hebben ze die ark in het leger gebracht. En de mensen van Israël waren zo blij en ze juichten zo hard dat de grond ervan daverde, zegt Gods woord. En de Filistijnen, oh, wat werden ze bang. Heb je het gehoord? De God van Israël, die is daar in het leger. Diezelfde God die toen die zee scheurde en de Egyptenaren liet verdrinken. Die God. En dan gaan die Filistijnen met moed der wanhoop vechten en ze winnen en de ark wordt meegenomen. En die wordt in een triomf toch door dat Filistijnenland gevoerd. En dan, ja, dan wordt hij in die tempel gezet, hè, van Dagon. De eerste keer dat beeld omgevallen. De tweede keer, daar komen die priesters. Daar ligt dat beeld ligt weer op de grond, maar nu is het kapot. Zijn handen zijn, goed lezen, daar afgehouden. En zijn hoofd ook. Dat is geen breuk, maar dat is een scherpe snede. En die handen die liggen op de dorpel van de tempel. Daarom stappen de Filistijnen, zegt Gods woord in een van de profeten, nog steeds over de dorpel heen. En dan worden de mensen ziek. Wat gebeurde er? Er kwamen muizen, verschrikkelijk veel muizen. Muizen die, die de bacterie van de builenpest bij zich hadden. De pest brak uit. Vele stierven. Ze zaten met die ark in de maag. En toen? Nou, toen is die ark weggebracht van de ene stad naar de andere. En overal waar die ark kwam, daar werden mensen ziek, ze stierven. En het koren en de gerst en alles werd kaal gevreten door die muizen. En op een gegeven moment, daar komt die bekende geschiedenis. En nu kom ik steeds dichter bij mijn tekst. Dan hebben die Filistijnen een nieuwe wagen gemaakt. Daar hebben ze twee zogende koeien voor gezet. Ze hebben de kalfjes weggebracht. En ze hebben de ark hebben ze op die wagen gezet. En ja, nu gaan ze kijken, wat zullen die koeien doen. En al loeiend in één weg gaan ze in de richting van Bet-Semes. Bet-Semes, waar de mensen aan het oogsten zijn. Bet-Semes, waar die mensen eigenlijk geen hoop meer hebben. En dan horen ze geloei. En ze kijken omhoog en daar, van over die heuvel komt de ark. En ze zien het, de ark. En wat gebeurt? De Filistijnse vorsten, 5 in totaal, die blijven staan. Ze kijken de ark na. De ark die doorrijdt. En waar stoppen die koeien? Die stoppen bij een grote steen op de akker van Jozua. En dan wordt die ark op die steen gezet. De wagen wordt tot brandhout gehakt. Koeien worden geofferd. Het wonder. De ark teruggebracht. Teruggebracht door God. En Dagon verslagen. De Filistijnen verslagen. En ja, dan zitten ze met die arken. Want waar moet die ark nu toch heen? Die tabernakel is er niet, want Silo is verbrand, zegt Gods woord. Er is niks meer van over. Ze hebben nog wat kunnen redden. Wat doek van de tabernakel. Ze hebben nog wat voorwerpen kunnen redden. Er is een en ander te vinden in Nob. Er is een ander deel is naar Gibeon gebracht. Maar die ark, waar moet die nu heen? En dan zien we in gedachten dat die oudsten van Bet-Semes en de levieten, want het was een levietenstad, die zijn aan het vergaderen. Ja, de rest van de mensen die staat is te kijken bij die ark. En ja, we kunnen ons dat precies voorstellen, hoe dat gegaan is. Ik heb in mijn eigen gemeente gezegd, dat heb je soms met een trouwerij, hè. Dan is de receptie en dan komen de receptiegasten, de daggasten, die lopen wat buiten. En dan staat die trouwauto nog. En dan staat daar een groep om en ze staan wat over die auto te praten. Dan moet er eens eventjes een aan voelen. En een ander die is op een gegeven moment toch benieuwd naar de motor die erin ligt. En ja, na verloop van tijd gaat die motorkap omhoog en ze staan daar. Zo is dat met die ark ook gegaan. Ze moesten wachten en ze staan daar maar. En er zegt er een, joh, ja, hoe zou dat nu eigenlijk zijn? Hè? Zouden die Filistijnen, zouden die de wet hebben laten liggen in die ark? Ja, en er is eens een ander die aan die ark zit, die strijkt is met zijn hand langs dat randje van het verzoendeksel, dat bewerkte randje. En een volgende, die is brutaler, hij zegt, zal ik het doen, want we zijn toch zo nieuwsgierig. En dan wordt dat verzoendeksel opgetild en ze gluren onder dat verzoendeksel in die ark en dan gebeurt het. Hoe en wat weten we niet. We weten dat God straft. God straft en daar vallen heel veel doden. Ook dat laat ik liggen, is niet zo eenvoudig, hoeveel precies. In één klap verandert die blijde dag in Bet-Semes in een verschrikkelijke dag met heel veel doden. En nu klinkt helemaal die vraag, wat moeten wij toch met die ark, waar moet die heen? Eén ding willen ze, zo snel mogelijk van die ark af. Ja, om nu Samuel te gaan roepen, dat is ook een end weg als je het kaartje erbij pakt. Maar waar moet die ark naar Gibeon dan? Of moet die naar Nob? Of misschien naar Mispa? Want Mispa is ook een heel belangrijke plaats in de Bijbel. Nee, Mispa niet, want Mispa is de plaats van de politiek. Dat is niet de plaats van de godsdienst. En uiteindelijk besluiten ze dan maar, waarom precies weten we niet. Maar het is in ieder geval het dichtstbijzijnde stadje van enige betekenis. En nu moet u niet denken dat Kiriat Jearim, want daar gaat het over, dat dat een stad is als Rotterdam of zo en ook niet zo als Goes. Nou, je moet maar voorstellen dat het ook nog eens een heel stuk kleiner geweest is als Krabbedijken. Wij zouden eerder over een dorp praten, maar een stad, Kiriat Jearim. Dat is dichtstbijzijnde plaatsje van enige betekenis. En daar rennen de boden, daar gaan ze van Bet-Semes. Ze moeten zo'n 15 à 20 kilometer lopen. Dus ze zijn er ook nog niet gelijk naar Kiriat Jearim. Onze tekst zegt, toen kwamen de mannen van Kiriat Jearim. Dus eerst zijn daar boden naartoe gegaan en die gaan straks mee. Maar zo wist eens kijken, Kiriat Jearim, wat is dat precies voor een plaats? Want ik kan u alvast vertellen, gemeente vanavond, dat in de gangen van de Ark des Verbonds, daar liggen precies de gangen verklaard die eenmaal Christus zou gaan over de wereld. De Ark als symbool van Christus. En zo ook hier. En dan wordt het in één keer actueel, hè? In welke zin? Voor een ziel. Vanavond hier in de kerk of thuis meeluisterend. Een ziel die met Christus van doen gekregen heeft. U zegt, maar daar begint toch, een mens krijgt toch met God van doen? Ja, daar begint het mee. Maar de Heere die gaat toch al zijn kinderen leiden. Naar Christus. Geloven we toch? Want hij is de enige vaste, het enige vast fundament. En buiten hem is er geen rust, is er geen vrede. Een ziel vanavond in ons midden, die in de banden kan zitten, over die borg en middelaar die er niet bij kunt komen. Wat liggen er dan vanavond lessen? Lessen in deze geschiedenis, maar ik loop nu wat vooruit, want we zouden gaan kijken, hè, wat nu Kiriat Jearim voor een plaats was. Kiriat Jearim. Als je kijkt naar de naam, dat zijn twee delen. Kiriat, berg. Jearim of Jearim, dat is bossen. Dus berg van de bossen. En we weten straks ook dat het huis van Abinadab op een heuvel stond met bossen. En u zegt, was daar zo bijzonder aan? Nou, als ik u eens ga vertellen dat Kiriat Jearim, dat dat drie namen heeft in de Bijbel en dat die wisselend worden gebruikt. De ene keer heet het Kiriat Jearim, zoals in onze tekst. Soms heet het Kiriat Baal en soms wordt het afgekort alleen Baala genoemd. Baal, dat kennen we wel. Dat was toch die afgod van de Kanaanieten? Dat was toch die afgod die later door de geblankette echtgenoten van koning Agab binnen Israël gehaald werd? Ja, Baal. Kiriat Jearim, berg van de bossen, berg van de Baal. De bossen die spreken in Gods woord, zeker in deze tijd, over het knielen voor de Asterots, de Asheras, de Baals, laat ik het maar kort zeggen. Kiriat Jearim, dat is een hele oude plaats al. Je komt hem al tegen in Genesis ergens. En we lezen dat Sobal de vader is van Kiriat Jearim. Dat vindt u in 1 Kronieken 2 vers 15. Kiriat Baala, de plaats van de afgodsdienst. Ja, die bossen, ik ga niet in detail treden. Maar als je wist wat voor cultus dat was, die afgodsdienst, kun je ook begrijpen dat daar bossen waren. Want dat wilde je ook niet dat iedereen kon zien. Vooral op het gebied van het zevende gebod waren daar allerhande uitspattingen. En dan de offers die werden gebracht. Het was een gruwelijke afgodsdienst. En daar gaat de ark heen. Naar die plaats. De ark, een symbool van Christus. Moet we even over nadenken. De ark is bij de Filistijnen geweest. Wat is daar gebeurd? Er is de vijand verslagen. Dagon aan gruzelementen. Een beeld van Christus die de dood inging. Satans kop heeft vermorzeld. Maar de ark bleef niet in het Filistijnenland. God bracht hem terug. Christus ging de dood in, maar hij bleef niet in de dood. Hij werd teruggegeven door de Vader en hij stond op in eigen kracht. Christus is de overwinnaar over alle goden, ook over alle afgoden. En dat gelooft een kind van God wel. Maar wat is er nu zo aan de hand met de met een kind van God, die soms, ja, want het is alles zo vaak zo wankel, hè, volk des Heren. Hoe komt dat toch? Omdat we zo weinig vastheid hebben. Wil ik straks nog wel wat over zeggen, maar die ark, die gaat naar Kirjat Jearim, dat is de plaats van de afgodsdienst. Misschien ben u het wel, of jij, hè, jonge mensen. Dat het veranderd is in je leven. Waar heb je zoveel mee te kampen? En met je eigen bedorven bestaan toch? Met je eigen afgoderij van het eigen ik. Voel je het al wat glinsteren dat die ark naar Kirjat Jearim gaat? Heel even naar de geschiedenis. En daar kijken we nog verder. Kijk, daar komen in één keer heigende boodschappers. In Kirjat Jearim, die mensen weten van niks. In één keer komen daar mannen aanrennen en die hebben de oudste van de stad opgezocht. Die zijn in gesprek gegaan. Willen jullie de ark komen? De ark, maar die is toch bij de Filistijnen? Nee. Nee, die ark die is teruggekomen. De Filistijnen die hebben de ark teruggebracht. Hoor je het? Niet de Heere heeft de ark teruggebracht. De Filistijnen. Die hebben de ark teruggebracht. En willen jullie nu komen om die ark op te halen? Ze vertellen niks hoor van die doden die zijn gevallen. Wat denk je? Anders was er niemand meegegaan. Dat hadden ze niet gedurfd. Nee. Nee, ze zeggen lees maar mee. Het staat in vers 21 van hoofdstuk 6. Zo zonden ze boden tot de inwoners van Kirjat Jearim, zeggende: de Filistijnen hebben de ark des Heren wedergebracht. Kom af, haalt ze opwaarts tot u. Ja, maar waarom moeten wij, moet die ark naar hier komen? Ja, jullie zijn toch ook een plaats van betekenis. En misschien hebben ze gezegd, ja, Bet-Semes, dat ligt zo dicht bij de grens. En als de Filistijnen nog eens terugkomen, ja, ze willen die ark wel. En dan gaan die boodschappers, die gaan op reis. Ik lees geen tegensputteren, ze gaan mee. Kijk, dat zegt onze tekst. Toen kwamen de mannen van Kirjat Jearim en haalden de ark des Heren op. Dat moet wat geweest zijn voor die mensen. Die komen daar dus op een gegeven moment bij Bet-Semes aan. En daar is één grote rouwende wond. Daar vinden de eerste begrafenissen al plaats. En ze horen het gehuil. En ze zullen gevraagd hebben, was hier aan de hand? En dan horen ze wat er is gebeurd. Dat kan niet anders, heel het verhaal. Maar hoe moet die ark dan toch mee? En haalden de ark des Heren op een wagen. Dat ging niet, want die was al verbrand. En levieten zouden die ark hebben gedragen. De schrift zegt heel eenvoudig. Toen kwamen de mannen van Kirjat Jearim en haalden de ark des Heren op. Waarom staat het er zo? Het staat er zo omdat de Heilige Geest ons ergens op wil wijzen. Met dat woordje ophalen. Wist u dat dat hetzelfde woord is, zoals we dat lezen in Psalm 122, vers 4? Dat is het opgaan van de stammen Israël, zoals we dat hebben gezongen, naar de plaats die van Gods gunst getuigt. Het ophalen is in het Hebreeuws hetzelfde woord eigenlijk als opgaan, een pelgrimage. En dan nog een stap verder, dat kunnen wij niet zien in onze taal, maar het is ophalen met vrucht, in positieve zin. In zo'n situatie. En dan wordt die ark, die wordt opgehaald met vrucht. Die ark die als het ware dood en verderf zaait in het Filistijnenland. Die ark die dood en verderf zaaide in Bet-Semes. En die gaat nu op naar Kiriat Jearim. Dat is de plaats van de eigenwillige godsdienst. Is dat geen boodschap? Tobber in ons midden, die zo een walg aan zichzelf heeft gekregen. Wat heb je het geprobeerd, hè? Een rechte toegang te krijgen tot God, maar het lukte je maar niet. Hè? Het lukte je maar niet. En in die weg waar je alles kwijt moest raken, de weg gewezen dat er een ander is die volmaakt ging. De vraag in je leven, hoe krijg ik deze Christus tot me deel? En ook dat ging weer in een weg dat je alles kwijt moest raken. En toen werd hij, toen alle hoop me gans ontviel. Er was eens iemand uit uw midden die heeft eens tegen me gezegd. O, in die tijd lag ik als het ware zomaar te sterven. En dat is zo recht uitgedrukt, want zo is het. En wat een wonder als dat dan gebeurt. En dat doet de Heere nog hoor. Op het alleronverwachtst kan hij zijn zoon weg gaan schenken. Maar nu in die nadere oefeningen, volk des Heeren, dan kan het soms zo stoffig worden in het leven. Dat kan soms zijn dat alles eronder ligt. Dat je soms niet meer kan bezien, ja. Er ligt wel iets van die vastheid, maar soms kan dat zelfs wankelen. Hoe komt dat nu toch? O, is het niet omdat je te veel op jezelf ziet? Want telkens weer gaan we bij onszelf te raden. En telkens weer willen we onze eigen weg. Zal ik het zomaar zeggen? Telkens weer stippelen wij wel uit voor de Heere hoe het gaat. En als de Heere je dan weer eens in de verdrukkingen en in de moeite gaat brengen, dan wil je dat niet, hè? Tenminste, ik niet. Je wilt altijd maar een makkelijke weg. En dan weten we het beter. En telkens weer leert de Heere zijn kinderen dat hij zo wijs is en ik zo dwaas. En nu denk je misschien, gemeente, dat ze het dan wel geleerd hebben, maar was maar waar, dat blijft nu telkens weer. Die eigenwillige godsdienst. En ook telkens weer, toch weer een eigen gerechtigheid voor God op willen bouwen. Wat dat nu is, hè? Oh, dat werk en dat blijft maar in dat bloed zitten. Maar kijk nu eens, nu wordt die ark gebracht in Kiriat Jearim. Mag ik je nu zeggen, volk des Heren, wat hebben we Christus nu niet alleen nodig als het gaat over de rechtvaardigmaking, maar ook als het gaat over de heiligmaking. Om nu ook in die weg te leren sterven aan mezelf. En neer te zakken en te zinken op dat enige offer. Daar gaat die ark naar Kiriat Jearim. En kijk nu eens, die ark als een pelgrimage staat er. Hè? Dat opgaan, daar ligt nog iets in. Wat was nu het doel van een pelgrim? Dat was om te gaan offeren. Waarom ging die offeren? Hij ging offeren om verzoening te krijgen met God. En kijk, nu weet ik dat er een volk over de aarde gaat, met alles wat er geweest is in het leven, die zo gebukt kunnen gaan onder deze zaken. Hoe komt God nu aan zijn eer door mijn leven? Bij alles wat geweest is, zou toch mijn leven een Gode wel aangenaam offer moeten zijn. En ze zoeken in zichzelf en ze vinden maar niks. En dan kan het soms bang worden, want dan zit de Satan erbij en die zegt, kijk, alles wat geweest is, heb je zelf verzonnen. En toen je meende dat die middelaar geopenbaard werd aan je ziel, hè, dat meen je wel. Maar wees nou eens eerlijk, misschien was je wel een beetje moe, joh. Misschien was je wel een beetje gedeprimeerd en toen heb je die tekst maar naar je toe getrokken. En daar liggen ze op der knie. Daar liggen ze tot God te smeken, Heere, wilt u nog eens terugkomen op uw eigen werk? En dan vallen er 1000 teksten zo in de ziel. Ach, hou op, dan blijft het soms zo stil. Daar komt er niks. O, wat kan dan bang worden. Luister nu, ziel vanavond, als je dat nu bent. Hè. Kijk nu eens, daar gaat die ark. Een pelgrim ging offeren. Maar Christus heeft nu ook zijn leven geofferd. Hè. Dat er ook de heiligheid bij hem te vinden is. En dan staat de kerk in stuk van de heiligmaking weer met lege handen. En om ook in die weg bediend te worden uit dat ene offer, Jezus Christus, en dien gekruisigd. Kijk, de ark, die is gegaan. Hij is gegaan juist naar die plaats waar alles spreekt van mijn vuile, eigenwillige godsdienst en mijn eigen gerechtigde bestaan. Zie hier iets gezegd over de eerste gedachte, een opgehaalde ark. We gaan naar onze tweede gedachte, een bewaarde ark. Dat vinden we in het tweede deel van vers 1. Kijk, daar wordt die ark gebracht, opgehaald. En waar gaan ze die nu brengen? In het huis van Abinadab op de heuvel. We weten uit andere schriftplaatsen dat er bij Kiriat Jearim nog een heuvel was, een groene heuvel. En deze Abinadab, ja, dat is iemand geweest die heeft ongetwijfeld een wat grotere woning gehad. Want die ark die moest ook een plaatsje krijgen. Doorgaans hadden de woningen in Israël maar één ruimte waar men sliep en leefde. Nou, daar kon je de ark natuurlijk niet zomaar neerzetten. Dat begrijpt de kind vanavond. Nee, die ark dat was een heel heilig voorwerp. Die ark die moest een plaatsje krijgen. En dan wordt die ark omhoog gebracht, de heuvel op, en daar komen ze bij het huis van Abinadab. Dit heeft ook plaatsgevonden in overleg met de oudste van Kiriat Jearim. U zegt, nou, daar lees ik toch anders niks van. Nee, maar als we zien dat straks Eleazar geheiligd wordt, dan weten we dat dat in de meervoudsvormen geschreven is. Oftewel, daar zijn meerdere bij betrokken geweest en dat wijst heen dat die oudsten daarbij betrokken zijn. Maar in ieder geval, waarom hebben die oudsten gekozen voor het huis van Abinadab? Omdat het groter was? We weten het niet. Het zou kunnen dat ze zelfs Samuel nog gehaald hebben. Maar daar staat helemaal niks van. Nee, je leest helemaal niks, hè, van Samuel. Dat komt pas in het vervolg van hoofdstuk 7. Vanaf het moment dat die ark weggaat in Silo, lees je niks meer over Samuel. Tot in hoofdstuk 7. Hebben ze misschien het lot geworpen? We weten het niet. Die ark die gaat naar Abinadab. En die heeft 3 zonen. Eleazar, Ahio en heeft nog een zoon die heet Uza. Dat is die Uza die later sterft als die runderen struikelen en die zijn hand uitsteekt naar de ark. Abinadab betekent mijn vader is nobel. Eleazar betekent God heeft geholpen. Ahio betekent broederlijk en Uza betekent kracht. Ik kom straks nog wel terug op die paar betekenissen van die namen. Kijk, daar wordt die ark, die komt in Kiriat Jearim. We kunnen ons voorstellen dat de mensen samendrommen. Het is de vraag of de ark onder het kleed lag van dassenvellen en het hemelsblauwe kleed. Ik lees er niks van. Het zou best kunnen dat dat niet het geval was. Eigenlijk mocht dat dus niet eens. En daar gaat die ark naar het huis van Abinadab. En dan wordt die ark neergezet in een aparte kamer. In de stilheid van een schoongemaakte kamer. Dat kunnen we wel geloven dat dat gebeurd is. Maar ja, nu staat die ark daar. En wat moet er verder mee? En kunnen we die ark zomaar onbeheerd achterlaten? Er is overleg geweest en dan lezen we. En zij heiligden zijn zoon, dus van Abinadab, die zoon Eleazar, dat hij de ark des Heren bewaarde. Kijk goed wat er staat. Ze heiligden hem. Dat is, Eleazar werd apart gezet. Hoe oud was Eleazar? Jong. Heel jong. Dat kan niet anders. Want als heel veel later die ark naar Jeruzalem gebracht wordt en Uza die sterft, dan is Uza al een hele oude man. Die is in ieder geval al ver boven de 80. Want daar ligt heel de regeerperiode van Saul tussen. En daar ligt ook het eerste deel van de regeerperiode van David tussen. Dus het kan niet anders of deze drie zonen van Abinadab, dat zijn jonge mannen geweest. Is wat de jonge mensen, even uitstapje joh. Als je zo jong bent en je mag zo dicht bij de ark leven. Het is wat als je jong bent, zeg maar dat die nu eens van jullie leeftijd is. Hè? En je mag een leven hebben zo dicht bij de Heere. Nog een stapje verder. Als je zo jong bent en je mag zo dicht bij Christus leven, dan ben je rijk gezegend. Kom je het leven wel door hoor. Maar dan kun je er ook uit. Hè? Maar dat even terzijde, deze Eleazar. Die wordt apart gezet. Ja, maar was die dan een priester? Josephus zegt van wel. Maar ja, Josephus zegt soms wel meer wat. We weten dat niet zeker. Hij mag in ieder geval, zegt onze tekst, de ark bewaren. Wat is dat? Dat is bewaken. Dat is observeren, er zicht op hebben. Dat betekent ook de zorg voordragen. En ja, Eleazar moet dat doen. Waarom? Weten we ook niet. Misschien ook het lot geworpen. Waarom niet Uza? Waarom niet Ahio? Maar waarom Eleazar? Eén ding weet ik. Het is in Gods gunst geweest dat het zo gebeurde. Waarom? Anders waren er straffen gevallen. Dat zien we in heel die geschiedenis door. Maar dat die ark in Kirjat Jearim was, dat Eleazar de bewaarder van de ark werd, dat is in Gods gunst geweest. Immers spreekt de Heere door woorden en door daden. En heel vaak meer door daden dan door woorden. Er zal een ceremonie hebben plaatsgevonden, met zalfolie gezien het woord heilige. Misschien kreeg hij aparte kleding ervoor. Er zijn gebeden. Hij wordt geheiligd. En zo wordt die jonge Eleazar, krijgt hij in één keer een nieuw beroep. Ik weet niet wat hij eerst deed, maar hij wordt nu bewaarder van de ark. Kijk, en hij mag die ark gaan bewaren. En gemeente, er ligt hier een diepe les in. Een diepe les die de Heilige Geest als het ware zomaar aanwijst vanuit zijn woord. En dan is het jammer dat wij een arme taal hebben. En daarom hebben wij de Statenvertaling met kanttekeningen die heel veel verduidelijken. Want als je deze tekst in het Hebreeuws zou zien, dan zou er eigenlijk direct een lampje gaan branden. Want daar worden woorden gebruikt die ons ergens aan doen denken. Wat dan? Ik zeg het eerst hoe het is en dan zal ik aantonen hoe en wat. Het is alsof hier de Heilige Geest wil gaan wijzen op een huwelijk. Een huwelijk. Eleazar en de ark, het huis van Abinadab. En een huwelijk, ja. Weet u, er worden dezelfde woorden gebruikt als ik lees van Adam. Adam die moest gaan bewaren. Hetzelfde woord als hier in onze tekst. Wat moest hij gaan bewaren? Adam die moest de hof bewaren. Adam die kreeg daar zijn werk. De hof die de Heere voor hem geplant had, de hof van Ede. Adam die hoefde niet zomaar doelloos rond te lopen. Dus werken is ook niet iets van na de val, hè? Dat is iets van voor de val. Adam die moest die hof, die moest die bewaren, lezen we. Dat is dus hetzelfde als wat ik zo even zei, bewaken, observeren, de zorg voordragen. En weet je, als je nu die naam gaat bekijken van Eleazar, weet je wat daar staat? Daar staat eigenlijk El-Azar, dat is God en helpen. Dat is dezelfde woordkeus als we ook lezen daar bij Adam als hij die hof moet bewaren. Dat is dat de Heere voor Adam iets gaat maken. Adam gaat een vrouw voor, de Heere gaat voor Adam een vrouw maken uit zijn rib. En wat doet de Heere? Hij geeft Eva die als een hulpe. Een hulpe als tegen hem over zij. Dat is dezelfde woordkeus. Daarom zei ik zo even, het is alsof de Heere ons wilt wijzen op een huwelijk. En als we nu zien, en probeer mee te denken, of vanavond, ik weet het is misschien even niet eenvoudig. Maar als die ark nu gebracht wordt uit het Filistijnenland, als dat ziet op de gang van Christus die later op zal staan uit de doden. En we zien nu dat die ark een plaats krijgt, want Christus, vaders knecht, zal verhoogd, hij zal verheven, hij zal zeer hoog worden, zegt Jesaja 52 vers 13. Daar zien de gangen van de ark na Bethsemes op de verhoging van Christus. En Christus is opgevaren naar de hemel. En Christus die is een kerk ten goede. O, u zegt nu begrijp ik het huwelijk van Christus en zijn bruid en de bruidegom is boven en straks het huwelijk. Nee, maar kijk, als je dan goed gaat lezen, dan is het andersom. Nu gaat de bruid, die als een hulp als tegen hem over is, nu gaat de bruid, die gaat de bruidegom bewaren, die gaat de bruidegom hulpen bieden. Dat is toch de omgekeerde wereld? Het is toch zo dat Christus zijn bruid ten goede is? Het is toch niet zo dat de bruid Christus ten goede is? En toch, denk mee, is het waar. En wat liggen er dan schone lessen hier in die geschiedenis van Kirjat Jearim. Kijk nu in onze geschiedenis en vergelijk met de kerk en met Christus. Wat moet Eleazar nu doen? Hij is geheiligd en hij moet die ark bewaren. Is het zo ook niet dat Gods volk geheiligd is om de ark te bewaren? Hoe bedoelt u dat? Nou kijk, als Gods woord, ik noem maar één tekst uit Petrus' brief, is dat ergens. Maar gij zijt een heilig volk, een verkregen volk, een koninklijk priesterdom, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Daar heb je een voorbeeld. Een geheiligd volk, een apart gezet volk. O Gods kinderen zijn een uitverkoren volk van voor de grondlegging der wereld, mag ik het zo eens zeggen, apart gezet. Omdat ze zo goed en zo lief waren, ach hou op, nee, God wilde het. Het is een heilig volk, o ze moeten waardiglijk wandelen, de roeping. O volk, wat breng je ervan terecht? Wat brengen we daar nu van terecht, waardiglijk wandelen, deze roeping? O Gods kerk, het is verkregen door Christus. De verdiensten van Christus, die zorgden ervoor. Niets in de mens, niet Uza, dat is kracht. Niet Ahio, dat is broederlijk. Maar El-Azhar, Eleazar, God, heeft geholpen. Het ligt vast in de eeuwigheid, in een rechte weg toegebracht. Sion zal door recht verlost worden. Bewaren, hè? Eleazar moet die ark, die moet die bewaren, staat er. De kerk, die moet Christus bewaren. U zegt, ik vind het nog steeds raar klinken. Aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant, wat betekende dat bewaren ook alweer? Zal ik het nog een keertje noemen? Wat dat betekende? Dat betekende bewaken, observeren, zorg voordragen, bewaken. De aanvallen die gedaan worden op de leer. En wat zijn er al veel aanvallen geweest en wat gaan die aanvallen nog steeds door? Het observeren, dat is de taak van een kind des Heren, het observeren van de ark. Wat wil dat zeggen? Veel bij die ark verkeren. Zorg dragen voor die ark, daar spreekt liefde uit. Liefde bewijzen. O kind des Heren, ik weet niet hoe het bij het u is. Maar wat een tekort. Want hier wordt nu getekend hoe het zou moeten zijn. De bewaarder Christi, om het zomaar eens te noemen. Hoe is het toch? Vaak zoals die bruid in het Hooglied, op bed van zorgeloosheid. En dat ligt toch zo lekker zacht, terwijl we zouden moeten waken. Wat is het vaak dat we, mag ik het zo eens uitdrukken, zoals Eva geschapen is als die hulp. Zoals de kerk de hulp Christi is, want het is een bruid. Maar weet je, we houden zo van het geestelijke feminisme, om het zo eens uit te drukken. Wat gloeit het hart toch weinig van de liefde tot Christus, hè? En weet je hoe dat nu komt? Omdat we veel te weinig observeren. Waar kunt u Christus vinden? Heer, vanavond, dan is het een dienst zoals we dat dan zeggen. GBS-dienst noemen we dat in de volksmond. Dan wordt er gecollecteerd voor de gereformeerde Bijbelstichting. Dus dan probeer je ook altijd in de preek, probeer je iets rondom het woord. Kijk hier, hè. Daar zie je volk des Heren. Misschien is bij u wel heel anders dat het heel goed gaat met het bewaken van de ark, hoor, en het bewaren en het observeren. En ik weet ook wel dat de beslommeringen van het leven zoveel zijn dat je ook aan alle kanten weggetrokken wordt om nog eens in Gods woord te studeren. Dat observeren. Want juist door meer kennis te krijgen van deze gezegende heiland waarover we nooit uitgeleerd krijgen, dat doet ons vaster staan in dat allerheiligst geloof. En dan vloeien daar automatisch uit voort het bewaken en het zorg dragen voor. Waar is die tijd toch gebleven? Dat we nog eens zo konden soebatten aan de troon van de genade. Dat je niet zo 1, 2, 3 opstond. Dat er wel eens tijden waren. Dat je niet op wilde staan voordat je een blijkje van Gods gunst had. En nu kunnen we soms met zo'n koud hart. Of heb je dat nooit, dat je dan zegt, Heere, daar kom ik weer met mezelf de gebedje. Ach, dan mag het wel eens tot troost zijn, hoor, dat Christus in de hof ook 3 keer hetzelfde bad. Maar aan de andere kant, dat voelt niet goed. Dan is het net of er een bepaalde kilheid over de ziel ligt. Maar kijk nu eens voor al die dingen. Weet je het nog, die ark die gaat nu naar Kirjat Jearim en die blijft daar niet. Want die ark gaat straks verder. Weet je waar die ark pas rust vindt? Daar staat Salomo op die preekstoel in het voorhof. En dan bidt hij. En nu, Heere God, maak u op tot uw rust. Gij en de ark, uw kracht. En dan wordt die ark binnengebracht. Dat ziet hij naar dat moment. Dat de volheid daar is. En dat Christus terugkomt op de wolken van de hemel. Totdat uw rijk volmaken zult. Volk des Heren, blijf hier maar een kreupel gedoe. Maar straks is het volmaakt, hoor. Straks volmaakt de bewaarder van de ark, Eleazar. Zie wel eens uit, gemeente, naar de komst van dat koninkrijk van Christus. Wat zou je ervan vinden als hij vanavond terugkwam? Straks als de kerk uitgaat, als je nog even thuis kunt komen, zeg maar, 9:15, dan komt de Heere terug. Of ben je er bang voor? Dan zit het niet goed, hè, als je daar bang voor bent. Want dan voel je heel goed, ja, ik kan niet voor hem verschijnen. Dan heb je werk. Maar je zegt misschien vanavond, ach, dat is allemaal voor Gods kinderen. Nee hoor, ik heb ook voor u een boodschap. Want deze Christus ligt zoveel ruimte in, hè. Hij wilde naar Kiriat Jearim, nota bene. Weet je wat dat betekent? Dat je bekeerd kunt worden. Al ben je de grootste van de zondaren, je kunt bekeerd worden. Maar er is wel haast bij, hè? Dat voel je wel. Want als hij nu terugkomt om 9:15, dan heb je niet veel tijd meer. En wat heeft de Heer jou veel tijd gegeven? Kom, bekeer jezelf. Of is het je tot troost? Dat is er toch ook wel eens. Dan ligt de kerk wel eens op de knieën. O, als ze dan zien, hè, op allen die hen lief en dierbaar zijn en nog onbekeerd, dan zeggen ze misschien wel, Heere, mag het nog even duren. Maar als ze er eens onder mogen komen, dan zeggen ze wel eens, Heere, wanneer komt toch die dag dat ik toch bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen, totdat uw rijk volmaken zult. Dan gaan we eens van zingen. Dan gaan we naar de derde gedachte uit dat gebed des Heren. Het gebed des Heren, het derde vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heer, ai werp de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord, uw lof wordt eens alom gehoord. En daarde met uw vrees vervuld, totdat ge uw rijk volmaken zult. Het derde van het gebed des Heren. We zijn vanavond aan het kijken naar de ark in Kiriat Jearim. We zagen een opgehaalde ark, een bewaarde ark. Tot slot staan we nog stil bij een blijvende ark, dat zegt vers 2. En het geschiedde van dien dag af dat de ark des Heren te Kiriat Jearim bleef. En dan staat er, en de dagen werden vermenigvuldigd en het werden 20 jaren. Eigenlijk begint in vers 2 een nieuw gedeelte in Gods woord. Ik zie in deze Bijbel ook, en dat zal in uw Bijbeltje ook zijn waarschijnlijk, dan staat er vanaf vers 2, daar staat boven, de Filistijnen verslagen te Mispa. En toch hoort het in zekere zin ook nog bij vers 1. Want hoe lang blijft die ark nu in Kiriat Jearim? 20 jaar staat er. Maar u hebt net al zitten rekenen, daar klopt iets helemaal niet, hè? Want als Eleazar heel jong was en Saul moet nog aan de macht komen, in 1 Samuel 8 wil het volk een koning. En pas helemaal in 2 Samuel 6 lees je dat die ark opgehaald wordt in Kiriat Jearim. is toch veel langer heeft dat geduurd dan 20 jaar. Ja, dat is ook zo. Maar die 20 jaar die wijzen op het moment dat die ark hier gebracht wordt in Kiriat Jearim. En dat die volksvergadering in Mispa plaatsvindt in het vervolg van hoofdstuk 7. Want die ark die is, als je gaat rekenen, misschien wel 75 of 80 jaar in Kiriat Jearim geweest. Puzzelen met de jaartallen is overigens niet eenvoudig, hoor. Als je nog eens een avondje niet veel te doen hebt, dan kan je je Bijbel eens gaan pakken en gaan zitten rekenen. Ik denk niet dat je er helemaal uitkomt, maar je komt er wel op zo'n 75, 80 jaar. Dus dan begrijp je dat die mannen straks heel oud zijn. Ahio en Uza als die ark gehaald wordt. En Eleazar is dan waarschijnlijk al gestorven. Maar wel in deze tijd was er iets anders aan de hand. Want waar moest het volk Israël offeren? Ze konden misschien wel offers brengen, maar ze hadden de ark niet. Hoe moest dat met de grote verzoendag? Hoe kon nu het bloed gesprengd worden op een plaats waar niet eerst een offer gebracht werd? Kijk, dat is een heel andere invalshoek. Israël had in die tijd, al was die ark in Kiriat Jearim, ze hadden geen tabernakeldienst die compleet was. Dat tekent ons ook gelijk het hele grote godsdienstige verval in deze tijd. Dat was niet alleen zo in de tijd van Hofni en Pinehas. En dat was nog niet eens zo heel lang geleden. Want die ark die is volgens mij 7 maanden is die daar geweest. Ik heb het even niet helemaal helder, maar dat is niet eens zo lang geleden. Maar die tijd van godsdienstig verval, dat ging wel gewoon door, hè. En dan 20 jaar lang één groot godsdienstig verval en die ark die is in Kiriat Jearim. En dan na die 20 jaar, dan zegt onze tekst, en het ganse huis Israëls klaagde de Heere achterna. Het volk gaat de Heere achterna klagen. Wat is dat? Nou, dat is ook nog niet zo eenvoudig wat dat is. Want het is een zeer zeldzaam woord in het Hebreeuws wat hier gebruikt wordt over dat achternaklagen van de Heere. Dominee Moerkerke die heeft in dat boekje De Richter van Rama een preek over die geschiedenis in 1 Samuel 7 over die volksvergadering in Mispa. En dan gebruikt hij een prachtig voorbeeld over dat achternaklagen. We kunnen ons allen dat wel levendig inbeelden. Stel je een hele drukke winkelstraat voor. Ja, voor de coronatijd, zeg maar. Het is heel druk en er lopen heel veel mensen. En er is een klein meisje. En die loopt aan de hand van moeder. En moeder die doet een stapje opzij. En die moet eens even in dit kledingrek kijken. En die moet eens even daar kijken. En dat kind dat staat rond te kijken. En ze raken elkaar kwijt. Dat meisje schrikt, ze is de moeder kwijt. En ze rent door die drukke winkelstraat, waar is de moeder? En dan ziet ze in één keer in de verte, even tussen die mensen door, dan ziet ze een glimp van de moeder. En ze begint te roepen, mama, mama. Ze klaagt de moeder achterna. Kijk, dat voorbeeld. En nu gaat het hier over een volk wat de Heere achterna klaagt. De Heere die aan het verdwijnen is in die tijd, meer en meer. Maar hij is nog niet helemaal verdwenen. En dat volk dat komt er nu achter dat het de Heere kwijt is. Hoe dan? Door de tijd van het grote godsdienstige verval. Ik zei zo even al, de Heere spreekt niet altijd door woorden, maar ook door daden. Dat is niet de eerste keer geweest. Het is later nog wel, of niet de laatste keer geweest, want dat is meer gebeurd ook in de geschiedenis. Dat juist in periodes van groot godsdienstig verval, dat een volk de Heere achterna ging klagen. De Heere achterna rennen zoals dat meisje en roepen. Is het zo geweest dat iedereen, heel Israël, dat heeft gedaan? Nee, dat zal niet geweest zijn, maar wel het grootste gedeelte. En wat was er nu aan de hand? Wat was nu het grootste probleem van Israël eigenlijk? Ze lagen met alles toch nog onder de knoet van de Filistijnen. En wat was de tactiek van de Filistijnen? Die hadden een tactiek dat ze alle wapens meenamen die in een land te vinden waren. En daarna namen ze ook de smid mee. En de smederijen gingen dicht. Er konden geen nieuwe wapens gemaakt worden. Dus ze konden niet terugvechten. En dan het land in groot godsdienstig verval. Het was bang in Israël. En ze hadden ook geen toegang tot God. De ark was er nog wel. Maar ze hadden geen toegang tot God. En terwijl die ark blijft daar. In Kiriat Jearim. Groot godsdienstig verval. Mag ik de lijnen doortrekken vanavond? Want daar ligt een waarschuwende lijn in. En tegelijkertijd ook een vertroostende lijn. Eerste waarschuwende lijn. Durf je te ontkennen dat wij niet leven in een tijd van godsdienstig verval? Zou juist alles rondom het coronavirus ons juist niet dichter bij de Heere moeten brengen? Maar brengt het niet eerder verder bij de Heere vandaan? Zo lijkt het tenminste wel, hè? Ja, vooral ook op kerkelijk gebied. Dan kun je jezelf wel eens zorgen maken. Wat zal de onbekende toekomst ons brengen? En dan is er nog iets. Mag ik het zo eens zeggen? We zijn ontwapend geworden. En de smidse zit op slot. Wat bedoel ik? Wat is nu het wapen in het woord als het gaat in de geestelijke strijd? Het zwaard. Dat is Gods woord. We zijn Gods woord zo kwijtgeraakt. Ik zeg we, hè? Echt waar, ik sta hier niet met een vingertje te zwaaien, want daar hou ik helemaal niet van. Maar we zijn zo bij Gods woord vandaan geraakt. Wat bedoel ik? Als je nu eens heel eerlijk een lijstje zou maken van het aantal minuten dat je in de Bijbel leest op een dag, en het aantal minuten dat je bezig bent met heel geoorloofde appjes te versturen. Hoe is die verhouding? Of jonge mensen, als je nu eens voor ieder appje wat je las, oké, doen we alleen lezen. Een Bijbeltekst zou lezen. Heb je druk, denk ik, hè? Wij hebben het zo druk. Zo verschrikkelijk druk. Dat er geen tijd meer is om in Gods woord te graven, te onderzoeken, erin bezig te zijn. Misschien kent u wel heel de Bijbel uit uw hoofd, maar ik vrees dat de meesten dat niet kennen. We zijn bij Gods woord vandaan geraakt. En hoe losser je komt te staan, hoe minder zorgen je jezelf daarover maakt. En de smidse van onze tijd wordt zo dichtgetimmerd. Er is geen tijd meer om de wapens te slijpen. Als ik het zie in het licht van Deuteronomium 6. En gij zult ze uw kinderen inscherpen. Dat ziet op het wetten van de wapens. Er is geen tijd. De lijn van godsdienstig verval. Maar wat lees ik nu hier? Dat juist die tijd en dat de Heere liet zien, dat kan niet anders, hoe diep ze en ver ze bij de Heere vandaan waren. En dat ze toen gingen roepen tot de Heere, weet je wat ik nu eens van harte hoop, hè? En ik weet wel, en we kunnen niks maken en noem maar op, maar daar schuilen we ons wel heel makkelijk achter weg, hè? Maar weet je wat ik nu eens hoop? Dat ook onze tijd van verval en van steeds verder weggaan bij het woord, dat we nog eens de Heere achterna gaan klagen. want de Heere had zich nog niet geheel teruggetrokken. En dat is nog zo. De Heere heeft zich nog niet geheel teruggetrokken. Die ark die was nog in Kirjat Jearim. Christus heeft gezegd, zie ik ben met u lieden al de dagen, tot aan de volleinding der wereld. En welke tijden we tegemoet gaan, ik weet het niet. Maar weet je wat ik wel hoop? Dat onze vriend en broeder hier nu in het midden van de gemeente gesteld wordt als een rover van de hel. Dat ik nog eens, af en toe hoor ik nog wel eens wat van Krabbedijk in Westkapelle. Maar dat ik nog eens zou mogen horen, deze en die is in Sion geboren. Dat nog eens zo Gods naam verheerlijkt mag worden, dat er velen worden toegebracht. Bij dat woord gemeente begin ermee, jonge mensen. Ben je ermee gestopt je bijbeltje open te doen voordat je gaat slapen? Begin er vanavond weer mee. En 's morgens vroeg ook, ga niet de straat op zonder dat woord geopend te hebben. Ik weet wel, er is meer nodig. En daarom buig je knieën. O, dat we samen de Heere achterna zouden gaan klagen. Geklaagd wordt er genoeg in deze tijd. O, 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 o. Maar was het nu maar het klagen vanuit klaagliederen. Wat klagen dan een levend mens. Een ieder klagen vanwege zijn zonde. Maar ik ga niet in de mineur eindigen hoor. Want straks in die geschiedenis wordt David geboren. En uit David daar wordt Salomo geboren. En Salomo mag die tempel gaan bouwen. De vastheid van Gods huis. Dan gaat alles voor de ark naar een vaste plaats. En zo gaat de Heere ook nu nog door. Met zijn werk. Echt waar hoor. Dat gaat de Heere, die doet dat. Om zijn zelfs wil. Weet je het nog? Totdat gul rijk volmaken zult. En eenmaal zal het klinken. Nee, niet meer de beden van Salomo. En nu, Heere God, maak u op tot uw rust. Gij en de ark uw kracht. Maar wel, o Heere God, maak u op tot uw rust. Dan is de dag aangebroken van de blijde jubel. Dan is de dag aangebroken, ja, dat Christus terugkomt op de wolken van de hemel. En nog steeds is er plaats bij hem voor de grootste van de zondaren. En weet je kinderen, dan eindig ik met iets voor jullie. Dat is een heel eenvoudig gedichtje van dominee Ledeboer. En dat moet je maar nooit meer vergeten. Hij zegt, zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Amen. Heer, het blijft altijd maar stamelen als het over uw woord gaat. Maar wilt u het maar in de harten brengen? Wilt u het toepassen? Wilt u het uitbreiden in onze gedachten? En zou het zo mogen zijn dat u de eer ervan gaat ontvangen? Vergeef al het zondig in het spreken. Maar ook in het luisteren en mogen we uw naam dankzeggen dat we hier zo in rust en vrede bij elkaar mochten zijn. U alleen daarvoor alle eer. Heere, breng veilig thuis. Waakt u over de gemeente en hoor ons om uw zoons, om Jezus wil. Amen. We zingen nog tot slot uit Psalm 20, het laatste vers. En de collecte die is vanavond voor de Gereformeerde Bijbelstichting en die kunt u overmaken. En ik heb begrepen voor verdere gegevens, zie de website van de gemeente. Psalm 20 vers 5, behoud o Heere wil bijstand zenden, verlos, bewaar, verschoon, de koning hoor als we in ellende, aanbidden voor zijn troon. Het laatste van Psalm 20. Ontvang de zegen des Heren en ga heen in vrede. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.